Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Boardroom Panel.
Mondige aandeelhouders keren zich tegen de bonus voor de top van Philips. Wat zijn de gevolgen? En ook de Tweede Kamer wil dat de pensioenfondsen minder bonussen betalen aan private equity. Maar is dat mogelijk zonder rendement te verliezen? Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel. Te gast zijn Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI, commissaris bij onder andere EY en P&O Consultants, en Rob Oudman, hoofd van de Zakenbank. Julien Loki in de Benelux. Goed dat jullie er zijn.
Goedemiddag.
Kon natuurlijk niet anders. We beginnen bij Philips. Een bonus van 1,8 miljoen euro voor de topman. Frans van Houten viel bij aandeelhouders niet in goede aarde. Bijna 80% stemde tegen. Veel effect heeft het vooralsnog niet, want de aandeelhouders kunnen alleen adviseren, niet wegstemmen. En dus blijft de top van Philips vasthouden aan het bonusbeleid. Tanja, open vraag. Wat vind jij ervan?
Ja, ik heb het idee dat elke keer als ik hier sta, wij het over Philips hebben en over de bonus van meneer Van Houten. Het begint nu natuurlijk toch wel vormen aan te nemen waarbij je af moet vragen of het wel goed is voor alle stakeholders van Philips. En daar staan volgens mij de Raad van Commissarissen zowel als de Raad van Bestuur voor. Als dit beleid nu op deze manier ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. En je hoofdgast daarnet had er ook al een mening over. En misschien is inderdaad ten halve gekeerd in plaats van ten hele gedwaald toch wel de weg die bewandeld moet
maar
worden.
Maar is hier nog een grote als? Acht jij het zeer waarschijnlijk dat die bonus niet doorgaat?
Ik denk eerder, eerlijk gezegd, dat meneer Van Houten zelf misschien ook gaat bedenken dat hij in 2011 benoemd is. En dat het misschien wel goed is zo.
Ja, dat zou ik best zomaar kunnen. Ja, ik heel opvallend dat hier gebeurd is. En dat het met zoveel stemmen is weggestemd. Dat advies is gegeven is echt wel een blamage voor de Raad van Commissarissen. Het is natuurlijk de commissarissen gaan hierover. En de aandeelhouders mogen dan een advies uitbrengen. En dat het zover is mogen komen, dat is heel bijzonder. Het is ook misschien ook wel omdat alles digitaal is. En iedereen kan wat anoniemer en met de voeten sneller stemmen. Dus wellicht zijn we ook in een nieuwe periode van governance terechtgekomen voor publieke
maar
ondernemingen.
Maar Philips zich daar op verkeken, want ik las ook wat gevolgen van dat digitale vergaderen. Dat is ze ook verweten, omdat mensen juist nu behoefte zouden hebben aan het stoom afblazen. Dat kan dan digitaal wat minder, maar jij zegt
behalve de stemmen, daar kan het dus
dan
wel.
Ja, maar denk je serieus dat de stemhouding beïnvloedt?
Dat zou wellicht toch invloed hebben gehad.
Ja. Ik denk in elk geval dat het geen goed besluit is geweest om het op deze manier te doen. Dat heeft de reputatie zeker ook niet geholpen.
Nee, maar ja, dat hebben ze volgens mij nog gedaan omdat ze dachten, ja, corona, je weet het nooit helemaal zeker.
Ja, het kan een afweging zijn geweest. Ja. Kan ook meegespeeld hebben dat ze dachten dat het misschien toch wat makkelijker was.
En denk jij dat het ook inderdaad gevolgen kan hebben gehad voor het stemgedrag van aandeelhouders?
Nee, ik denk wel dat Rob daar gelijk in heeft. Dat maakt toch de afstand groter. En als je dan ziet wat er gebeurt, ga je misschien ook makkelijker mee in wat er aan meer. Ja, ik weet het niet.
Maar over Van Houten en jouw gedachte dat hij het er misschien wel bij laat zitten. Dat hij ook denkt, nou, het is wel mooi geweest. Hij heeft natuurlijk de afgelopen maanden ook wel de kans gehad om zich te verdedigen voor wat er de afgelopen maanden is gebeurd rondom de slaapapneu-affaire, rondom de daling van de koers. Hij heeft hier bij BNR een paar maanden geleden gezegd in de Big Five, joh, dat gedoe over mijn bonus, dat is typisch Nederlands en hij is al lager
is
dan de vorige keer. Dus stop nou eens met dat gezeur.
Ja. Nou ja, maar daarom zeg ik het ook. Weet je, de vorige keer zei ik hier, ik vind dat meneer Van Houten ook de kans moet krijgen om te verbeteren wat er in het verleden mis is gegaan. Ministeriële verantwoordelijkheid, maar dat je niet van alles op de hoogte bent vanaf moment 1, is ook helder in zo'n grote organisatie. Nu weet hij het wel, laten we kijken wat hij gaat doen. Maar ik denk eerlijk gezegd, en we kunnen niet in zijn hoofd kruipen, maar als ik hem nou was, dan zou ik denken, ja jongens, het houdt ergens op hoor.
Maar dan heeft hij toch ook zelf zover laten komen dat die gedachte überhaupt in zijn hoofd gaat spelen. Want hij had er ook in het begin kunnen zeggen, joh, die bonus is op dit moment gevoelig, misschien niet helemaal op zijn plaats. Had zich een hoop ellende kunnen besparen.
Hij had vooral Philips daar een hoop ellende mee kunnen besparen. Want nu komt natuurlijk vol de aandacht op de commissarissen. Wat voor beleid is dit dan en waarom is dat dan? En dat betekent ook wat voor de loyaliteit van aandeelhouders nog van Philips als er een activist op de deur klopt of een concurrent.
Waarom is dat dan? Die commissarissen zeggen, volgens mij, als ik Feike Sijbesma maar goed begrepen heb, nou, we hebben gewoon vastgehouden aan wat we hebben afgesproken. Klopt. Overigens, vergeet niet dat er ook dingen goed gaan bij Philips.
Ja. Nou, dat is ook het lastige. Kijk, uiteindelijk maak je natuurlijk juridisch afspraken als werknemer, werkgever met de CEO. En die liggen gewoon zwart op wit vast. En je hebt je natuurlijk ook aan je afspraken te houden als bestuur zijnde. Alleen, ja, dus waarschijnlijk hebben ze met alle redelijkheid vanuit de afspraken die er liggen vastgesteld dat die bonus nog steeds gewoon betaald moet worden.
En is dat dan ook redelijk?
Er was wel de discretionaire bevoegdheid voor nodig, zei meneer Siebesma. Ja. Dus het was niet helemaal al de rekensom.
Kun je dat nog even uitleggen? Want dat is belangrijk in deze discussie.
Nou, vorig jaar heeft de AVA ingestemd met het feit dat de Raad van Commissarissen ook op basis van bijzondere omstandigheden af zou kunnen wijken van het beloningsbeleid gebaseerd op de KPI's. Omdat er bijzondere omstandigheden zijn, dat heet dan een discretionaire bevoegdheid, waardoor ze dan toch af zouden kunnen wijken. En kennelijk hadden ze dat wel nodig om nu tot die betaling over te kunnen gaan. Of althans tot de constatering van die 1,8 miljoen over te kunnen gaan. Wat ik nog een beetje lastig vind in het verhaal is wat Feike Siebesma ook zegt, is dat het te maken heeft met de bonusverdeling tussen de werknemers, die dan vervolgens ook gebaseerd zou zijn op de bonus van de Raad van Bestuur. Ja, daar heb ik geen inzage in gehad, dus dat weet ik niet precies. Maar ja, daarvan denk ik ook, weet je, als je nou pijn moet voelen, dan moet je die bovenin ook juist voelen. Precies. En dan ook maar een beetje onderin.
Ja, ja. En het zou heel raar zijn dat mensen die in een hele andere divisie zitten en het ontzettend goed gedaan hebben, dat die zouden lijden omdat die dan eigenlijk niet meer mogen verdienen dan de topbaas. Dat is op zich
maar ook zit die structuur zo in elkaar? Ik vat het even samen in de woorden van Jeroen Smit, bekend journalist. De bonus van de Philips CEO moest omhoog om te voorkomen dat managers onder hem, die zo ook een bonus zouden krijgen, heel niet raar. Weg zouden lopen. En dat is de grote ziekte van deze tijd. Je hebt niks aan mensen die ergens willen werken voor de bonus. Juist daarom heeft Philips nu problemen. Maar zit het wel zo in elkaar dat als de ene een bonus krijgt, dat jij die dan ook krijgt als ondergeschikte?
Zo wordt het gepest. Ik weet niet of dat ook echt zo is. Overigens denk ik dat als er bij het hele bedrijf iets goed misgaat, dat het niet zo gek is dat je allemaal ook minder bonus krijgt. Alleen als jij dan goed gepresteerd hebt op jouw onderdeel, dan neem ik aan dat je meer krijgt. En dat zou
een goede mix moeten zijn, op zijn minst. Ja.
Dan wat de CEO krijgt. Er zijn een heleboel sectoren waarin een groep mensen meer krijgt dan de CEO. En meestal wordt de CEO gewoon goed beloond in de vaste laars. Ja.
Dus alleen maar een instemming hierop?
Nou ja, kijk, ik vind het heel raar dat als hij minder verdient, dat de rest dan ook allemaal minder moeten verdienen. Of dat er mensen onder hem niet meer zouden kunnen verdienen. Dat is een heel raar argument. Ja. Dan zit dat loongebouw voor mij heel raar in elkaar. Er zijn inderdaad groepsdoelstellingen. En je staat met z'n allen voor een bepaalde opdracht. En mensen kunnen individueel het heel goed gedaan hebben. En aan de top ben je uiteindelijk overal voor verantwoordelijk. En dat zou je inderdaad terug moeten zien in een vast salaris. Ja, en in aandelencompensatie en minder in.
Nou, overigens zegt Van Houten dat hij ook wel wat terugziet van de mindere resultaten. Hè, tot grote ergernis van de VEB, zei hij. Ja, maar ik ben ook aandeelhouder.
Ja, maar welke verhouding?
Ik wil toch nog maar even zeggen van hij probeert dan denk ik toch te verdedigen dat hij wel degelijk de pijn voelt. Ja. Net als de aandeelhouder. Ja. Dat is toch volgens mij ook de reden dat veel topbestuurders aandelen hebben.
Ja, ik denk niet dat script het was. Ik denk dat dat zomaar eruit vloepte.
Ja.
Ik denk ook dat wat de VEB zegt, hè, want er was ook een argument dat niemand heeft kunnen voorzien wat corona voor invloed heeft gehad op de cijfers. En ik denk dat de VEB daar wel gelijk in heeft. Weet je, als alle stakeholders last hebben van die hele coronacrisis, dan waarschijnlijk toch ook de werknemers, inclusief de Raad van Bestuur.
Ja. Afrondend, omdat de kans best wel groot is dat we hier nog een keer over hebben. Tanja, jij steekt alvast je vinger op, dus je mag het zelf bepalen.
Nou, ik wil voordat je afrondt heel graag ook nog iets zeggen over de 23% van het aandelenkapitaal wat stemde tegen de voordracht van Herna Verhagen.
Ja, heel
omdat ze het te druk zou hebben vanwege haar voorzitterschap bij de RVB van PostNL en haar raad van commissarissen bij ING.
En dat
hebben
je onzin?
We ooit eerder meegemaakt dat er op een AVA iets gezegd wordt over de tijd die een te benoemen commissaris zou hebben. Ik heb toch een beetje het idee dat het iets te maken heeft met het feit dat mevrouw Verhagen een vrouw is. Ik vond het in elk geval een hele rare uitspraak. Ja,
het lag kennelijk al gevoelig op het moment dat die voordracht bekend werd. Hè. Dit argument kwam ook naar voren in artikelen rondom haar eventuele benoeming. En dat heeft dan te maken met het feit dat ze vrouw is, denk ik?
Nou, dat weet ik niet, maar ik vond het. Ik vond het uitermate vreemd dat hoeveel mannen zijn er wel niet die over en
alle
weer
maandjes hebben. Ja.
Maar zou daar dan niet, je kunt zeggen dit is omdat zij een vrouw is, maar zou die vraag bij mannen dan niet net zo terecht zijn?
Nou, dat is andersom redeneren, prima, maar laten we dat dan gewoon doen.
Ja, maar zou dat op zijn plaats zijn?
Het is een two-tier board. Ze hebben 9 leden. Ik weet het niet hoor. Ik denk dat het ook best fijn is om mensen te hebben met capaciteiten zoals mevrouw Verhagen. Die gewoon.
Ik hou me graag bij het adagium: if you want to get something done, ask a busy guy, in dit geval een busy lady.
Goed, nou, ik zei al tot slot, dat hebben we nu gehad. We gaan naar een ander onderwerp.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Te gast is het Boardroom Panel. Tanja Nagel, Rob Oudman en we praten over pensioenen. Die moeten actie ondernemen om de beheerderskosten van private equity partijen fors omlaag te krijgen. Dat wil de Tweede Kamer. Naar aanleiding van het nieuws dat pensioenfonds als ABP en Zorg en Welzijn samen liefst 4 miljard euro opzij hebben gezet om de prestatievergoeding aan dergelijke investeerders te kunnen betalen. Eerder deze week sprak ik in het beleggerspanel met Thijs Knaap, een van de leden van dat panel. Hij is de chief economist van APG, dat namens het ABP belegt. En hij zei het volgende.
Als je kijkt naar de verschillende categorieën die we beheren, dan zijn we vaak goedkoper dan de markt. In ieder geval niet duurder. En het enige probleem is dan, als je dan bij private equity kijkt, dan is de markt ook al heel duur. Hè? Daar betaal je heel veel geld om je vermogen te laten beheren. De zogenaamde 2-20-regel, hè? Dus 2% sowieso en 20% van de winst.
Dat allemaal om het principe is nader toe te lichten. Je bent heel veel geld kwijt, hoe goedkoop je het ook probeert te regelen. Ja. Het is nou eenmaal heel duur. Tanja, dit onderwerp staat op de agenda van de Tweede Kamer, maar ook van dit panel, omdat jij het erover wilde hebben. Waarom?
Nou, omdat ik in eerste instantie, omdat ik het heel bijzonder vind dat er steeds meer partijen menen hier iets van te kunnen vinden. Terwijl het natuurlijk in een private omgeving plaatsvindt. En als je het hebt over private equity, dan zie je dat bij, zeker bij pensioenfondsen, moet je een totale verdeling maken van je risicogebogen beleggingen. En daar zit helemaal aan de bovenkant, risicovol. En daar huur je dan een partij voor in die belegt in, of die eigenlijk participeert in private ondernemingen, maar daar een heleboel dingen in gaat doen. Dat is heel wat anders dan op de beurs een fondsje kopen en wachten of het omhoog of omlaag gaat. Dus dat betekent een ander soort investering waar een ander soort vergoeding tegenover staat. En als je dan kijkt dat in het jaar 2021 deze fondsen geweldige rendementen hebben gemaakt en daarmee dus ook een geweldige vergoeding in rekening brengen, waar overigens maar een klein gedeelte van op korte termijn betaald wordt, de rest gereserveerd wordt afhankelijk van hoe het op lange termijn gaat. Ja, als je kijkt hoe die pensioenfondsen zich in alle bochten wringen om uit te leggen dat ze het ook vreselijk vinden dat ze daar veel geld voor moeten betalen, want ze moeten wel, omdat zelfs de Tweede Kamer zich er nu bij bemoeit. Maar het rendement is fantastisch. Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft het over 44% na kosten. Ja, 2.500 euro per deelnemer in het pensioenfonds, daar moet je toch heel blij mee zijn?
Ja. Je wilt het eigenlijk bespreken om te zeggen dat het een non-discussie is.
Het is een hele rare discussie.
Ik vind het een gekke discussie, vooral ook omdat die private equity partijen, die hebben het geld voor het oprapen. Dus als die pensioenfondsen het niet doen, dan zijn er een heleboel anderen die erin staan.
Ja, dat wordt natuurlijk gezegd, hè? Want voor jou 10 anderen nog altijd. Hè? Er zijn voldoende andere partijen met wie private equity dan in zee kan gaan. Maar, is nu dan de oproep ook van de Tweede Kamer, maak het ze niet te makkelijk. Hè? Je bent een groot pensioenfonds, je hebt al degelijk wat in te brengen.
Ja, maar wat wil je nou? Wil je een goed rendement voor alle mensen die bij jou een pensioen nodig hebben straks? Hè, dat is 800 euro gemiddeld per deelnemer. Dat is hartstikke moeilijk voor die pensioenfonds om dat te bereiken. We hebben al die jaren meegemaakt dat het allemaal onder de 100% dekkingsgraad zat. En dit is ook een mogelijkheid om te zeggen, nou, we komen weer in eentje in de groep.
Maar jij legt het hier nu uit. Waarom zegt de topman van ABP dan zelf, en je geeft aan dat het iets te maken heeft met politieke druk, maar ja, waarom zegt hij zelf, tuurlijk, ik kan het niet meer uitleggen? Tuurlijk. Hij zegt zelf, ik kan het niet meer uitleggen. Er moet onderzoek komen.
Ja, dat is politieke druk.
Dat is politiek. Politieke druk. Uiteindelijk is het gewoon dat je dit constateert. We hadden het net over 1,8 miljoen voor Van Houten, Frans Van Houten. Maar voor hun is dat, ben je een pauper als je daar als partner mee naar huis gaat bij zo'n private equity firm. Dus de verdiensten zijn er ook gigantisch. He, maar inderdaad, als ABP zegt, en ik heb het inderdaad meegemaakt, dat op een gegeven moment eenzijdig zeiden, een van die gerenommeerde partijen zijn voorwaarden wilde wijzigen. En dat ABP zei, nou, dat vind ik nogal wat, moet eens over nadenken. En een week later bij ons, ja, we doen toch maar, want ja, het is een fantastische firm met een gigantische reputatie enzovoort enzovoort. Ze zeiden, ja, sorry, je plek is al vergeven aan een ander.
Dus een pensioenfonds heeft niks te willen.
Heeft niks te
want die krijgen nu dus vanuit Politiek Den Haag de opdracht mee om, wat ik zeg, de poot stijf te houden, te kijken wat er allemaal nog uitgeperst kan worden, in het vat zit.
Ja. Maar het is een soort Don Quixote tegen de molens in de internationale financiële wereld. Want waar concurreer je nou mee? Je concurreert tegen de Noorse oliestaatsfonds, je concurreert tegen endowments van universiteiten.
Dat is het, hè?
De internationale wereld. Gaan wij een beetje lopen roepen over die beloningen? Dat is heel raar.
Weet je, ze hebben misschien niks te willen, maar ze hebben wel wat te moeten. Dat is die 800 euro per gepensioneerde per maand. En als je dit ervoor nodig hebt om dat te bereiken, je hebt hier in Nederland niks te willen. Dit is een internationale markt. Er is niks Nederlands aan.
Dus eigenlijk is de voornaamste opdracht misschien van pensioenbestuurders: het kost veel geld. Leg nog weer beter uit dat het ook heel veel geld oplevert. Nou ja, en ga hier niet gespeeld verontwaardigd doen over wat er dan kennelijk aan kost is.
Dat weet ik niet. Want als dat nodig is om een Tweede Kamer mee te krijgen, moet je dat misschien wel doen. En wat je wel ziet gebeuren, is dat er steeds meer tussenpersonen uit worden geschrapt. Ja. Het is wel een markt in ontwikkeling. Dat lees je ook bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. In het begin betaal je dan aan alle. Je hebt geen idee. En inmiddels zitten ze zelf ook zo ongeveer daarnaast zelf te investeren. Ja. Dus,
ze pakken het professioneler aan, omdat er veel meer geld naar private equity gaat. In het begin deden ze dat met wat zeg maar tussenpersonen. Die moesten natuurlijk ook allemaal daar geld aan verdienen. En inmiddels zitten ze wat directer op de bal. Dat scheelt al in de kosten. Maar dat neemt niet weg dat die 22 nog steeds van toepassing is. En daar hebben ze zelf ook aan meegewerkt. Hè? Want Antea hadden we hier net ook. Die heeft ook 22, maar op een 50 miljoen fonds. Ja? En zij geven nog steeds 22 op iemand met een 20 miljard fonds. Je kunt je voorstellen dat de kosten niet evenredig meestijgen met 20 miljard beheren. Dus zijn hun verdiensten gigantisch. En daar vinden we met z'n allen wat van. Maar ja, hebben we ook met alle. De hele internationale financiële wereld heeft eraan meegewerkt.
Maar je weet er eigenlijk niks van, toch?
Nee, nou ja, zo is het gegaan.
Nee, maar je moet het hebben over waar je invloed op hebt. Weet je, wat je overkomt, moet je accepteren. En waar je invloed op hebt, moet je je op richten. En hier hebben Nederlandse pensioenfondsen te weinig invloed op om daar werkelijk wat aan te kunnen veranderen.
Ja. We gaan naar het opleidingsinstituut NCOI, tot slot. Dat vliegt volgens de inspectie uit de bocht. Een master van NCOI is niet altijd echt een master, zegt de onderwijsinspectie. En daarmee wordt de wet overtreden. Tot vorig jaar zou het bedrijf honderden onterechte masterdiploma's hebben uitgereikt. NCOI-onderwijsdirecteur Erik Verduin herkent zich niet in het rapport. Dit zei hij gisteren in dit programma.
We hebben ook bij dezezelfde studenten een steekproef gedaan en die studenten benaderd. Met de vraag van: hebben jullie nou het gevoel gehad dat je een volledige opleiding aan het afronden was, of aan het volgen was, of hebt afgerond? En die studenten zeggen stuk voor stuk: nee, natuurlijk niet. We begrijpen heel goed dat het een deel is van een volledige opleiding. Daar zijn jullie duidelijk over geweest in jullie voorlichting en ook aan de telefoon. Op de website zijn de termen, is de voorlichting helder op dit punt.
Rob, NCOI en de onderwijsinspectie staan hier dus lijnrecht tegenover elkaar. Mag ook wel, hè, want er ligt een serieus boeterapport. Kan nog consequenties hebben, financiële consequenties hebben voor NCOI. Beetje moeilijk misschien om in te schatten, maar hoe denk jij dat het echt in elkaar zit?
Nou ja, kijk, het is een commercieel bedrijf. Heel succesvol. Eigenlijk de enige van schaal in Nederland. Mede omdat ze alles op dit gebied hebben opgekocht. En heel belangrijk voor werk in Nederland. Die anders zouden ze moeten namelijk terecht bij het reguliere onderwijs. Reguliere HBO's of universiteiten. Nou, die zijn buitengewoon inflexibel. En als je dan toch een bepaalde opleiding wil, dan kom je bij hun terecht. En zij zoeken als commerciële partij, denk ik, alle mogelijkheden en randen op om zoveel mogelijk mensen en deelnemers en cursisten te krijgen. Ja, en dan gaat het wellicht niet goed. En dat constateert wellicht deze inspectie.
Ja, de vraag is of het niet goed gaat of dat je de rand opzoekt. Want het een mag niet en het ander blijft allemaal keurig binnen de grenzen.
Ja, maar het is sowieso een blamage. Hè, het is zo, denk ik, enorm blamage voor NCOI. En ik denk, en ik kan me heel goed voorstellen dat ze er vol in het geweer er tegen gaan om het tegendeel te bewijzen. Want het is precies waar zij voor staan. Is namelijk dat je via hun een mooie geaccrediteerde diploma krijgt. En dat wordt nu in twijfel getrokken.
Maar meneer Verduin zegt hier wellicht toch ook terecht: joh, als je denkt dat je binnen 6 weken of 3 maanden hetzelfde voor elkaar kunt krijgen als waar iemand via het bekostigde onderwijs 4-5 jaar mee bezig is. Ja, dan is het er ook niet helemaal.
Zijn er toch de verkeerde verwachtingen geschapen? Nou, daar gaat de discussie over.
Ja, nou, je leest wel trieste berichten van mensen die een mbo-niveau nodig hebben om te solliciteren. En dan denken: oh, dit is een makkelijke manier om dat te doen. Want eigenlijk kan ik dat niet. En dan blijkt dat natuurlijk toch niet voldoende te zijn. Ik vind het ook wel belangrijk om te zeggen: wij werken vanuit DSI ook samen met NCOI. Omdat zij het niet bij SVV hebben overgenomen. Ze hebben inderdaad alles overgenomen. Kijk, en dan zijn wij vanuit DSI, stellen wij zelf de leerdoelen en accrediteren we de opleidingen en de examens. Dat is een andere manier van samenwerken, die gaat prima. Maar dan heb je een soort samenwerking waarin je bepaalt hoe het moet gebeuren. Op deze manier, kijk, je kent masterclasses en dan ga je enorm de diepte in op één onderwerp. Maar een master, ja, het is wel jammer als mensen begrijpen dat dat zou kunnen als je helemaal geen bachelor hebt gedaan.
Dat is ook onvoldoende beschermd dan, hè?
Ja, maar dat zijn geen beschermde titels. Dus daar moet dan de overheid misschien ook wat aan doen.
Dat is wat Verduin trouwens zegt, hè? Wij bieden bepaalde programma's aan. Het bekostigde onderwijs biedt ook steeds meer van dit soort programma's aan. Hoe inflexibel ook, Rob. Maar de wet loopt nog achter bij de praktijk. En daar kunnen wij verder niet zo heel veel aan doen.
Nee, wat ik overigens wel gek vind, is dat je op de site, want wij staan hier als boardroom panel, je vindt helemaal niks over een governance en of er een raad van toezicht of commissaris of weet ik wat is, waar ze qua grootte denk ik toch wel aan voldoen inmiddels met al die overnames. Dus wie daar dan toezicht op houdt, weet ik ook niet precies. Maar ik vind het wel heel vervelend als je ziet dat er zoveel mensen dan daar de dupe van zijn geworden.
Nou, overigens nog even die relatie tussen zo'n bedrijf en een toezichthouder. Want het gesprek met Verduin ging verder. En hij zei, nou, we hebben echt heel constructief samengewerkt met het ministerie, met de inspectie. Want nou, wij vinden zelf ook dat dingen duidelijk moeten zijn. Er zijn ook bepaalde titels zijn er geschrapt. Maar uiteindelijk werd er steeds meer op detailniveau gekeken. Want ja, wij kregen toch bij NCOI steeds meer het idee, ja, wij zijn de toezichthouder, er moet worden gehandhaafd. Wij gaan iets vinden. Denk je dat het vaker zo in elkaar zit erop?
Ja, zo'n instelling moet hun toegevoegde waarde bewijzen. Dus ja, en natuurlijk moet die af en toe wel dingen van zich laten horen. Maar misschien is het hier ook terecht. En wellicht zijn er ook gewoon verkeerde verwachtingen gecreëerd naar mensen. En is er commercieel is dat benut? Ja, er is ook weinig. Aan de andere kant inderdaad, er is weinig echt bescherming van titels en titulatuur. Ja. Dus waar het zal wel waarschijnlijk ergens in het midden liggen.
Maar een toezichthouder die toch moet bewijzen dat die toezichthouder er niet voor niks is, zou dat hier ook nog een rol kunnen spelen, Tanja?
Ja, ik vind het ingewikkeld. Ik vind het ook een beetje gek dat dit zomaar al die overnames heeft kunnen plaatsvinden. Daar is de ACM kennelijk ook steeds mee akkoord gegaan. En op basis waarvan weet ik dan ook niet precies. Want echt concurrentie, zeker in die volwassenmarkt, is voor volwassenen is er dan eigenlijk helemaal niet. Dus dan zou je toch verwachten dat er in elk geval wel wat dichter op gecontroleerd wordt wat er nou werkelijk wordt afgeleverd. En dat opleiders niet moeten zorgen dat ze een A scoren, omdat ze anders niet vooraan staan bij de volgende
cursussen
die uitgedeeld worden.
Heel commercieel gedreven.
Ja.
Wordt vervolgd, want de minister moet nu nog beoordelen of er een boete op zijn plaats zou zijn. En als die boete wordt uitgedeeld, dan laat NCOI het er niet bij zitten. Wij wel, want de tijd zit erop. Tanja Nagel was hier en Rob Oudman, de leden van ons boardroom panel. Tot een volgende keer. Zometeen dan hoor je alles over hoe je als manager kunt zorgen voor diversiteit op de werkvloer. Het gast is een van de schrijvers van het managementboek van het jaar, de Inclusie Marathon.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.